Hallo dames en heren, welkom bij weer een aflevering van de Mark My Word Show. Mijn naam is Mark van Versendaal en het was hoog tijd voor weer eens een leuke, spetterende aflevering die ik helemaal alleen ga opnemen, waarin we uiteraard gaan kijken naar iets wat op dit moment gaande is in de macro-economie met betrekking tot beleggen en investeren. En het was, wat ik zei, hoog tijd, lang genoeg geduurd. Volgens mij is de laatste episode ruim 2 weken geleden online gekomen. En dat was met een gast. En het is dus nog veel langer geleden dat ik er alleen 1 op heb genomen. En ik ben helemaal fit en fruitig. Want, vers en fruitig, fit en fruitig, whatever. Want ik ben lekker op vakantie geweest met mijn gezin, rondgereisd door Portugal. Om te kijken of dat een plek is waar wij langer en vaker willen zijn. En dat was een enorm leuke reis geweest. En daarnaast heb ik komende zaterdag een Hyrox wedstrijd samen met mijn vrouw, waarin we de mix dubbels gaan doen, waar we ook flink voor getraind hebben. Dus al met al is de energie rete hoog en gaan we er een mooie episode van maken. Dus logischerwijs ga ik mijn scherm delen, zodat we ook voor YouTube-kijkers leuk beeldmateriaal hebben om te laten zien. En dan druk ik hier even op verbergen. Dan gaat dit even weg. En dan hebben we de presentatie nu te pakken. Alright. Met een interessante titel. Worden staatsobligaties vervangen door goud en bitcoin als global reserve assets? Nou, dit is natuurlijk een onderwerp naar mijn hart. Voor de mensen die vaker genoten hebben van de podcast die ik alleen heb opgenomen. Die weten dat, dat mijn kennis, maar vooral mijn interesse vooral uitgaat naar het financiële systeem, hoe dat gestructureerd is. Omdat het zo'n web is van allerlei verschillende markten, wil ik dat eigenlijk zoveel mogelijk duidelijk maken door in eerste instantie er zelf in te verdiepen, daar heel veel over te lezen en te leren, om vervolgens daar dan verslag over te leggen wat dit dan voor jou en voor mij betekent. En daardoor, door het huidige financiële systeem te kennen en waar er naartoe aan het bewegen is, kun je als investeerder, belegger, kun je ook daardoor beter onderwezen keuzes gaan maken. Maar daarbij wil ik wel gelijk de disclaimer plaatsen dat dit geen investeringsadvies is. Het is puur voor educatie, lering en vermaak. Want het is slechts ik en ik ben geen financieel adviseur. Ik ben slechts een hobbyist die er heel erg van houdt om al die rapporten uit te spitten en constant en altijd alle grafieken erbij te pakken en te bekijken, oké, wat betekent dit nou en hoe kunnen we hier, hoe kunnen we hier profijt uithalen? En daarbij wil ik natuurlijk ook gezegd hebben dat dit soort informatie, de ins en outs van het huidige financiële systeem en hoe dat effect heeft op financiële instrumenten, zoals goud, zoals bitcoin, zoals de S&P 500, zoals staatsobligaties, zoals, noem het zo gek niet, waar jij je geld in kunt opslaan om daarin je waarde te bewaken of misschien toe te laten nemen. Dat bespreken wij natuurlijk in de Be Unseen Community. Bitcoin Economics Unseen. Je kan de website vinden, uiteraard be-unseen.nl. Je kan ook een link in de show notes bekijken, waarin je gelijk een afspraak kunt maken met mij om te kijken of dat iets voor je is, waarin we dit dus natuurlijk wekelijks veel dieper bespreken. Zowel in live events, als in rapporten, als in korte updates. Als op Telegram, waarin we altijd met elkaar in verbinding staan om dit soort dingen te bespreken, zodat je sneller en eerder op de hoogte bent van, ja goed, van wat zijn nou potentiële kansen en wat voor informatie heb ik nodig om goede beslissingen te nemen. Nou, waarom heb ik deze titel nu gekozen? Omdat we natuurlijk in een soort shift lijken te zitten van het quote-unquote huidige financiële systeem naar het quote-unquote nieuwe financiële systeem. En er wordt wel vaker gesproken over een quote-unquote financial reset, alleen weinig mensen lijken door te hebben wat dat dan precies betekent en hoe dat dan precies uiteindelijk gaat uiten. Nou, dus om dat even met elkaar kort te bespreken, is het denk ik even belangrijk dat we een korte recap doen van ons vroegere financiële systeem. Zodat je ook begrijpt waarom we de huidige titel gekozen hebben, worden de staatsobligaties vervangen door goud en bitcoin als globale reserve assets. Dus als een soort onderpand van het geld dat wij met z'n allen gebruiken. En waarom is onderpand nou belangrijk? Nou, als wij geld gebruiken in de vorm van papier, wat simpelweg geprint kan worden out of thin air, dan begrijp je dat dat eigenlijk waardeloos is in en of itself. He, dus een papiertje is waardeloos, want het kan zomaar geprint worden, dus het kan makkelijk gemaakt worden door wie dan ook. In dit geval geld kan alleen dan door de autoriteiten worden gemaakt, maar zij kunnen dit op een hele goedkope, simpele manier maken, want papier op zichzelf is natuurlijk niks waard, want als jij geld zou opslaan in de vorm van papier, terwijl het verbrand kan worden, dan ben je het gewoon kwijt. He, dus het is ook niet echt duurzaam, een duurzaam materiaal, en het heeft dan ook nog eens zeg maar de eigenschappen dat zomaar gecreëerd kan worden, geprint kan worden, waardoor het snel zijn waarde kan verliezen. Maar, wat ik zeg, een korte recap van ons vroegere financiële systeem. En daar heb ik het dus niet over ons meest recente, ons huidige financiële systeem. Maar heb ik het eigenlijk over het systeem daarvoor. Die term hebben vaste luisteraars hebben die al veel vaker voorbij zien komen. Maar we hebben natuurlijk ook wekelijks nieuwe luisteraars. Maar dat is het Bretton Woods systeem dat officieel van start ging in 1944, eigenlijk tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog aan, waarin de Verenigde Staten het systeem overnam. Nou, ik heb hier verschillende podcasts in het verleden over opgenomen. Dus als jij hier heel erg in geïnteresseerd bent, moet je gewoon lekker naar beneden scrollen. En dan kun je podcasts in 2023 vinden, in 2024 vinden, waarin ik dit allemaal haarfijn heb uitgelegd. En als ik eraan denk, zal ik ook de links in de show notes naartoe zetten. Maar voor de korte recap is het even belangrijk dat wij vanaf dat systeem eigenlijk één overwinnaar hadden, die intact was met haar economie, die ook het meeste goud in bezit had, omdat ze natuurlijk de economie intact hadden, maar natuurlijk ook heel veel hulp hebben gegeven aan een x-aantal landen en in ruil daarvoor goud wilde hebben. Dus de goudreserves lagen voor het grootste deel in de Verenigde Staten. En die zeiden ook van, hey, aangezien wij een zeer krachtig land zijn met betrekking tot onze economie, wij hebben ook al het echte geld in handen in de vorm van goud, laten wij dan de basislaag vormen van het nieuwe financiële systeem, dat jullie eigenlijk jouw reserves onder jullie fiat systeem, dus dat onderpand, gewoon houden in dollars. En die dollars zijn dan inwisselbaar voor de landen die dat deden voor goud. En dat betekent dus dat het onderpand op dat moment van het systeem werd, hè, want we kwamen natuurlijk van het sterling pound systeem, hè, want Groot-Brittannië was daarvoor de Global Reserve Currency Holder en zij hadden dus het onderpand destijds. En in dit geval werd dat dus goud voor de helft en de andere helft werd eigenlijk United States Treasuries, hè, de staatsobligatiemarkt van de Verenigde Staten. Nou, uiteraard, wat ik zei, ik wil het een korte recap houden, want ik wil naar de belangrijke dingen toe van het huidige moment. Toen kregen we in 1973 de quote-unquote Nixon shock. Nixon and the end of the Bretton Woods system. Op augustus 15, 1971, president Richard M. Nixon announced his new economic policy, a program to create new prosperity without war, known colloquially as the Nixon shock. The initiative marked the beginning of the end of the Bretton Woods system or fixed exchange rate established at the end of World War II. Oké, dus dat Bretton Woods systeem werd eigenlijk gesloten. Nogmaals, ik heb podcasts hierover opgenomen waarin we echt naar al die verschillende systemen, en die kregen ook allemaal naampjes, hè, want we kregen nog de petrodollar system en dan de eurodollar system. Maar het punt is even dat ze toen definitief van die goudstandaard afgingen. Dus er was geen goud meer als onderpand en dat betekende eigenlijk dat we op een volledig schuldgebaseerd financieel systeem kwamen. De staatsobligaties van de Verenigde Staten. Dus dat werd toen eigenlijk het officiële onderpand. Maar staatsobligaties kunnen natuurlijk ook gewoon out of thin air gecreëerd worden, want dat is eigenlijk gewoon een schuldinstrument. Oftewel, de Verenigde Staten zegt in dat geval, hey, leen ons jouw geld en wij geven jou een papiertje met daarop de price of money, hè, de rente en het bedrag dat wij van jullie geleend hebben. En dat krijg je nu natuurlijk gewoon terugbetaald in de vorm van dollars. En dollars zijn de global reserve currency, dus dat is altijd goed, want daarin wordt de meeste handel gedreven en daarin kun je ook olie kopen, et cetera. Anyways, dat systeem is dus daarna volledig op schuld gebaseerd geraakt. En daardoor, omdat daar op dat moment Verenigde Staten natuurlijk ook de grootste economie was en ook het grootste leger had al en dat alsmaar groeide, ja, kreeg de wereld daar voldoende vertrouwen in om in ieder geval dat als onderpand van het huidige financiële systeem aan te houden. En dat betekende dus dat allerlei landen hun eigen fiat valuta kunnen ondersteunen met United States Treasuries. En dat betekent dus dat er ook altijd vraag naar zou zijn, hè? En daardoor is de waarde van die staatsobligaties, die is hoog. Want men heeft er vertrouwen in dat dat altijd wordt terugbetaald door het sterkste land, in dit geval in de wereld. En werd dus gezien als de safe haven asset. Daar kwamen natuurlijk ook allemaal wetten en regeltjes bij, waardoor banken het moesten kopen en allerlei andere financiële instituties moeten kopen en aanhouden als onderpand. En daardoor krijg je eigenlijk een situatie dat we in een op schuld gebaseerd financieel systeem terecht zijn gekomen, waarin de staatsobligatiemarkt het grootste schuld van de Verenigde Staten dan, het grootste schuldinstrument is van de wereld en dat dan ook tevens als onderpand is. Dus daar hebben we het natuurlijk over in deze podcast van hey, die staatsobligaties die al die tijd eigenlijk sinds 1973 als een soort safe haven werden en worden gezien als onderpand, dus Global Reserve Asset. Hè? Dus we hebben de Global Reserve Currency is dan de dollar en dan is de Global Reserve Asset, dus het onderpand van het huidige financiële systeem, is dan die staatsobligatiemarkt van de Verenigde Staten. En de stelling die wij hier hebben in deze podcast is, hey, lijkt het erop op dit moment dat die worden vervangen door goud en door bitcoin? En dat zou betekenen, als dat zo is, dus als we straks die conclusie kunnen trekken, dan zou dat betekenen dat dus de vraag naar die assets alsmaar groter gaat worden. Want al die landen wereldwijd, maar ook allerlei financiële instituties, die hebben natuurlijk onderpand nodig om de kwaliteit van hun bedrijf of van hun instelling of van hun valuta, om die te bewaken. De kwaliteit en de waarde om die hoog te houden. En daarvoor heb je onderpand nodig, waardoor degene die met jouw zaken doet of degene die wat van jou wil hebben, ziet dat jij creditworthy bent. Hè? Dat jij de kwaliteit hoog houdt van jouw balans. En dat maakt dan een onderpand noodzakelijk. Dus nou, als wij dan gaan kijken naar, als we even uitzoomen en we kijken even naar de foreign ownership of US government bonds. Nou, US government bonds zijn natuurlijk de staatsobligaties van de Verenigde Staten. En de foreign ownership is natuurlijk de buitenlandse landen of de andere landen buiten de Verenigde Staten die ownership hebben, dus eigenaarschap hebben over US government bonds. Dus in hoeverre willen zij dat als onderpand aanhouden? Dus in hoeverre zien zij dat inderdaad als belangrijk, dat zij dat op de balans hebben ten opzichte van hun financiële situatie naar de buitenkant toe? Nou, en dan zie je hier inderdaad dat vanaf de jaren 70, dus toen Nixon van die goudstandaard afstapte met de Verenigde Staten, dat is een lang verhaal in en of itself, maar daar zijn we dus in een andere podcast al lang genoeg hebben we daarover gesproken, dus dat laat ik nu even gaan. Maar dan zie je dus dat vanaf de jaren 70, early 70s, dat inderdaad de foreign holdings of United States Treasuries, government bonds dus, omhoog ging. Als maar omhoog ging. Dus er was steeds meer behoefte. En dan zie je eigenlijk een trend van de jaren 70 tot ongeveer 2015. Zie je dat die van ongeveer 2-3% omhoog ging tot maar liefst 35%. Alright, dus 35% van die staatsobligaties die in zijn totaliteit in omloop waren, werd bezit door buitenlandse landen. Dus je ziet inderdaad dat sinds die Nixon shock was, dat we een stijgende lijn hadden van buitenlandse landen, maar uiteindelijk ook bedrijven uit het buitenland, die graag die treasuries, die staatsobligaties op de balans wilden hebben, want het was een gigantische boommarkt. En dat had er natuurlijk mee te maken dat de kwalitatieve onderpand van het huidige financiële systeem, dat waren die staatsobligaties. Dus op het moment dat jij heel veel geld verdient als land zijnde of als bedrijf zijnde, ja, dan geld is natuurlijk inflatiegevoelig. Dus dan wil je dat geld ergens in opslaan wat minder inflatiegevoelig is. Maar dat wil je dan wel in een veilige asset doen, zodat je het niet kwijtraakt. Hè? Dus je wilt eigenlijk niet allemaal investeren, want als je het investeert, dan zit het risico aan. Dus je wil het eigenlijk in zo'n veilige haven stoppen. En dat zie je dus dat gebeurde grootschalig wereldwijd. Die staatsobligatiemarkt van de Verenigde Staten werd erg aantrekkelijk, dus alsmaar meer entiteiten gingen die op de balans zetten. Nou, en in 2015 is eigenlijk de dalende trend al ingezet. En dat had natuurlijk alles mee te maken dat in 2008 die Great Financial Crisis kwam, waarbij de reactie daarop van de westerse centrale banken, maar vooral dus van de Federal Reserve, was natuurlijk om die pijn niet te slikken en om grootschalig quantitative easing toe te gaan voegen. He, dus balance sheet verruiming, en dat betekent simpelweg extra geldcreatie. En die extra geldcreatie, die heeft er natuurlijk toe geleid dat bedrijven en landen vooral, die niet per se vriendjes zijn met de Verenigde Staten of die niet per se de Verenigde Staten vertrouwen, nu begrijpen van, hey, als er constant nieuw geld bij komt in de vorm van quantitative easing, dan worden wij dus middels die staatsobligatiemarkt terugbetaald met inflated dollars. En als dus die dollars sneller inflateren dan de rente die ik terugkrijg op die staatsobligaties, dan verlies ik dus kapitaal. Dus dat was al voor waarschijnlijk die landen destijds de reden om voorzichtig afscheid te gaan nemen van in ieder geval een te hoge hoeveelheid exposure tot die staatsobligaties van de Verenigde Staten. Omdat ze dus ook merkten, logischerwijs, dat we aan het einde van een lange termijn schuldcyclus zaten. Ja, dus daar heb ik ook meerdere keren over gesproken in de podcast, maar de big cycle van Ray Dalio, de lange termijn schuldcyclus, daar heeft hij meerdere boeken over geschreven en er is een nieuw boek over uitgekomen. Ja, allemaal aan te raden om te lezen als je hier verdieping op wil aanbrengen. Je kan ook gewoon lid worden van de Be Unseen Community, want dit bespreken wij regelmatig, waardoor je lekker op de hoogte bent en wat dit ook betekent voor financiële instrumenten. Maar kort gezegd komt het erop neer dat nadat je een New World Order hebt, dat was dus de Verenigde Staten toen aan het einde van het Bretton Woods systeem in 1944, dan krijg je in eerste instantie peace, prosperity en productivity, omdat er veel vertrouwen is en er is veel groei mogelijk. Op dat moment is er nog lage schuld ten opzichte van de bruto nationaal product. En langzaamaan begint men meer vertrouwen te krijgen. En dus ook te veel te vertrouwen creëert vaak ook hogere leningen. En dan krijg je dus uiteindelijk alsmaar meer financiële bubbels, omdat er heel veel geld wordt gecreëerd en heel veel geld wordt geleend. Maar dat er relatief weinig daadwerkelijke real world value onder ligt, oftewel kwalitatieve onderpand. Dit creëert dan weer grotere wealth gaps, het grote verschil tussen arm en rijk. En daardoor krijg je uiteindelijk, op het moment dat je eigenlijk langer of verder in die lange termijn schuldcyclus zit, krijg je financial busts en economic downturns. Nou, voor de mensen die kijken, die zien dat ik een rood cirkeltje heb aangemaakt voor waar we nu zitten in die cyclus. Oftewel, we zitten in de cyclus, in de fase van printing money en credit. Dus gigantische hoeveelheid geldcreatie en schuldcreatie. Wat uiteindelijk leidt tot ongelijkheid en daardoor uiteindelijk spanningen, revolutions en wars. Nou, als je een beetje om je heen kijkt in de wereld, dan weet je dat we inderdaad in die fase zijn aangekomen. En is het even de vraag wanneer we dus terechtkomen in, en dat is de laatste fase, debt and political restructuring. Dat is de laatste fase. En daarna heb je eigenlijk een new world order. Dus als je die boeken erop naslaat, dan weet je dat dit door de geschiedenis heen super vaak gebeurd is. Een financial reset is uiteindelijk niet mogelijk, maar essentieel, noodzakelijk, zeker nodig. Want het huidige schuldsysteem, want we leven op een schuldsysteem, een schuldgebaseerd monetair systeem, heeft zo'n grote hoeveelheid schuld ten opzichte van wat er daadwerkelijk wordt geproduceerd, dat het uiteindelijk onhoudbaar is en dat er eigenlijk alleen nog maar, zeg maar, gerekt kan worden door extra geldcreatie, waardoor je onvermijdelijk in inflatieperiodes terecht gaat komen, eigenlijk waar we al in zitten, en wat alleen maar extremer gaat worden. En als het te extreem wordt, dan krijg je natuurlijk een soort hyperinflatie. Dat kunnen ze niet toestaan. Dat werd voorheen werd dat opgelost door dat dan even in de kiem te smoren door een deflationary spiral. Dat geld dus eventjes juist meer waard wordt, waardoor de schuld eigenlijk allemaal ontploft, dus dat het niet terugbetaald kan worden. Maar om op dit moment de schuld niet bij de bedrijven, bij de mensen zit, maar bij de overheden en de centrale banken zelf, kunnen ze die explosie, die deflationary collapse, zoals de Great Financial Crisis en de dotcom bubble en de Asian crisis in de 90s, dat soort dingen kunnen ze nu niet toestaan omdat de schuld nu op het allerhoogste niveau zit. En daardoor zijn eigenlijk de overheden die op dit moment aan de macht zijn, zijn naarstig op zoek naar een oplossing. En die oplossing moet uiteindelijk leiden tot een financial reset. En dan hangt het er dus even van af, met betrekking tot de spanningen tussen Rusland, China, de Verenigde Staten, Europa. Who's going to come out on top? Wie is uiteindelijk straks ook de baas na die reset? En je ziet dat landen met elkaar proberen bondjes te sluiten natuurlijk, maar ook voor zichzelf naar hun huidige situatie kijken. Hey, wat zou voor mij nou het beste zijn? En als je dan kijkt naar de global public debt, dus de globale publieke schuld, dan zie je dus dat de verwachtingen eind 2019 waren, de mensen die kijken naar de blauwe lijn, dat dat ongeveer uit ging komen in 2030 op 88% met betrekking tot de global domestic product, hè, de GDP. Hè, dat was de verwachting dat we gingen groeien qua schuldverhouding tot wat we met z'n allen allemaal produceren, richting de 88%. Maar de realiteit is al vele malen erger. We zijn inmiddels al op 100% aangekomen. Dus dat houdt in dat die lange termijn schuldcyclus, blijkbaar hè, loopt dat al op zijn einde. We zijn al veel hoger dan de verwachtingen hebben uitgewezen in het verleden. En dus op het moment dat je dan gaat nadenken over hoe dichtbij is nou die financial reset. Hè, want je zou kunnen zeggen, ze kunnen het nog wel een tijdje rekken. Hè, dat heb ik net uitgelegd. Ze kunnen het eigenlijk alleen rekken met extra geld en schuldcreatie. Want op het moment dat je extra liquiditeit verzorgt voor alle schuld die uitstaat, kan die schuld in ieder geval gewoon weer worden terugbetaald. Maar ja, wel met inflated dollars, inflated euro's, inflated pounds, whatever. Hè. Het wordt allemaal alsmaar minder waard. Dus iedereen wordt eigenlijk gestaag armer. Hè, want jij verdient je geld in eurotjes, maar die eurotjes zijn geïnflateerd. Dus je wordt alsmaar armer ten opzichte van wat je er daadwerkelijk mee kan kopen. Dus... ja, iedereen zegt van ja, maar dit kunnen ze natuurlijk blijven rekken. En dat is ook zo. Er zijn ook elke keer weer allerlei oplossingen of termen die ze bedenken, die dan uiteindelijk leiden tot een verlenging van dat huidige financiële systeem. Ze kunnen in principe schuld creëren totdat ze erbij neervallen en geld printen totdat ze erbij neervallen. Alleen op het moment dat inflatie de spuigaten uitloopt, dan komen de mensen vaak in opstand. Dat hebben we in de geschiedenis gezien. Dan krijg je hyperinflatie events en dan is het eigenlijk afgelopen. Dan is dat financiële systeem klaar. Dus dat kunnen ze ook niet toestaan. Dus ze zitten een beetje tussen die twee punten, hè, want ze kunnen het dus niet laten klappen zoals ze bij andere economic bubbles hebben gedaan, want de schuld staat nu op hun balans, dus dan klapt het bij hunzelf. En ze kunnen ook niet te snel geld creëren, want dan krijg je een quote-unquote hyperinflatie event. Dus ze zijn naastig op zoek naar oplossingen. Nou, wat was nou de grote katalysator na de Great Financial Crisis? Was een gigantische katalysator. Daarna de reactie daarop in de vorm van quantitative easing was een katalysator. Maar de meest huidige katalysator is natuurlijk die oorlog geweest in Oekraïne. Tussen Rusland en Oekraïne. Want daar zit weer, voordat we daar onze mening over gaan vormen, want ik wil daar lekker ver van weg blijven op dit moment. Maar daar zit een gigantisch verhaal achter van wat daar nou precies aan de hand is. Waarom dat nu aan de hand is. En dat dus niet zomaar aan face value kan worden gezegd. Oh, kut Rusland en ze moeten uit Oekraïne blijven. Want daar is zoveel meer aan de hand en daar wil ik me nu even niet aan branden. Maar waarom ik het als katalysator noem, is omdat op dat moment de reactie van de Verenigde Staten en van het Westen was. Oké, let's seize financial assets of Russia. Nou, dat kan je allemaal helemaal prima vinden, omdat je het onterecht vindt dat Rusland Oekraïne binnenvalt. Maar het punt is, het is geld van Rusland in de vorm van treasuries, staatsobligaties van de Verenigde Staten, maar de Verenigde Staten besloot die gewoon af te pakken. To seize their financial assets. Dus dat maakt eigenlijk dat voor alle landen die niet één op één bevriend zijn met de Verenigde Staten, ineens realiseerde, hey, wacht even, dat onderpand wat wij zogenaamd bezitten, is niet echt heel veilig. Het is geen safe haven, want ze kunnen het afpakken wanneer zij dat willen. Nou goed, en in combinatie met Europa, die dan ook heel veel assets heeft bevroren en afgepakt van Rusland, en uiteindelijk zelf heeft geïnvesteerd of heeft weggegeven aan doeleinden waar zij in geloofden, ja, dat maakt natuurlijk dat een extreme katalysator is voor andere landen, die ook die staatsobligaties op de balans hebben staan, ineens hun achter de oren gekrabben. Hey, wacht even, my money isn't even my money. Nou, en voor de mensen die kijken op YouTube, die zien in het blauw de central bank purchases of gold. En die zien in het oranje de foreign official purchases of United States treasuries. Nou, en voor de mensen die alleen luisteren, wat je dus ziet is dat inderdaad in 2013 en 2014, 2015 de weg eigenlijk al een beetje naar beneden ging. En zijwaarts van dus de buitenlandse entiteiten en landen en entiteiten die staatsobligaties van de Verenigde Staten op de balans hadden staan. En je zag goud al een beetje omhoog gaan. Maar inderdaad, vanaf 2021, 2022, ten tijde van die oorlog, maar natuurlijk ook ten tijde van COVID, omdat de Verenigde Staten ook daar wel eens reactie gaf, quantitative easing, meer geldcreatie dan ooit tevoren, waardoor dus die schuldbubbel alsmaar groter wordt en iedereen alleen maar wordt terugbetaald met highly inflated dollars. Dat was met elkaar de katalysator dat eigenlijk, en dat zie je dus in die grafiek, de foreign holdings of United States treasuries significant naar beneden ging. Dus die trend was al ingezet in 2013, 14, 15, zoals eerder al vermeld. Maar dat werd extra versneld in 2021, 2022. En daardoor ging al dat kapitaal richting goud. Daarom hebben wij ook in eind 2022 en 2023 hebben wij allerlei podcasts opgenomen, live events op LinkedIn gedaan, waarin we hebben gezegd, goud is weer terug. We werden weggehoond, we werden weggelachen door de zogenaamde S&P 500 experts en de investeringsexperts. Maar die blijken het allemaal mis te hebben als je de grafieken nu bekijkt van de returns on investments, als je ziet hoe goud heeft geperformed de afgelopen periode. Maar dat is niet alleen genoeg. We willen niet alleen even kijken van oké, is goud dan nu een goede investering of belegging? Je weet het, ik mag daar helemaal geen advies over geven. Maar voor mijn kapitaal heeft het in ieder geval heel goed zijn werk gedaan in de afgelopen 2-3 jaar. Maar de zaak die we maken keert goud zelfs terug als global reserve asset. Nou, en dan zie je allerlei zaken voorbij komen op Twitter en in rapporten die ik heel even met je wil bespreken. Links zie je een tweet. Our quarterly bar chart race on the evolution of global international reserves is out. Recently, gold overtook the euro and soon will be challenging the dollar. Dus je ziet dat de global international reserves in percentages, dus in percentages wat landen aan global reserve houden, oftewel als onderpand, dan zie je dat goud de euro weer heeft ingehaald recentelijk. Dus er wordt nog 45% in dollars als reserve asset gehouden. En daar valt dan ook de staatsobligaties onder. En dan zie je dat goud eigenlijk nu al op een nummer 2 staat en de euro heeft ingehaald. Wat natuurlijk gewoon een hele interessante tweet is. Luke Roman, die daar echt al een hele lange tijd op zit, wat absoluut een expert is op dit vlak. Friendly trade war reminder. Valuing gold at $22,000 per ounce would result in China's 2024 gold imports balancing its 2024 trade surplus. Gold has a 5000 year history of balancing trade imbalances, but maybe it's different this time, zegt hij sarcastisch. Wat hij eigenlijk beweert is dat China hun trade surplus, hè, dus hun handel overschot, in het verleden is dat heel vaak gebalanceerd door goud te reprijzen. En het lijkt erop dat de Verenigde Staten dat ook prettig zou vinden, dat de goudprijs dus significant omhoog gaat om op die manier de trade balances tussen China en de Verenigde Staten meer te balanceren. Nou, dus iemand vraagt eronder van, joh, wat betekent dit nou precies? En daarop zegt Luke Roman, large devaluation of the USD, large increase in US inflation, massive increase in US real economy competitiveness, large increase in US nominal wages, large decrease in real value of long-term United States treasuries and other USD bonds. Dus wat hij eigenlijk zegt, hè, want dit is te veel om dieper op in te gaan, daarvoor moet je denk ik gewoon echt lid worden als je het allemaal precies wil begrijpen van de Beyond Scene community. Maar wat hij eigenlijk zegt is dat die rol die goud nu aan het innemen is eigenlijk goed zou zijn voor zowel de Verenigde Staten als China. En dat zou betekenen dat de goudprijs moet gaan groeien naar $22,000 per ounce. Even voor de duidelijkheid, we zitten nu vlak boven de $3,000 per ounce. Dus dat is echt nog een keer 8, keer 7, keer 8 vanaf hier, als hij daarin gelijk zou krijgen. En dat zou betekenen dat goud dus inderdaad weer wordt gezien als neutrale reserve asset. Super interessant, want hier wordt al heel lang over geschreven. Ik hou dit ook al heel lang elke dag bij. En het is inderdaad aan het uitspelen, lijkt het. Dus belangrijk dat dit dus, even voor jouw informatie, we kunnen denken dat de Verenigde Staten dat dus niet fijn vindt, maar Trump en zijn beleid toont juist aan dat zij hier juist wel open voor staan. He, want zij hebben juist aangegeven in de pers, dat in verschillende interviews, dat ze het heel erg vervelend vinden dat die dollar zo sterk wordt ten opzichte van andere valuta's en dat zij constant maar dollars aan de wereld moeten geven zodat zij die reserve hebben, waardoor de Verenigde Staten eigenlijk geen eigen industrie meer heeft en dus de middle class of de Verenigde Staten helemaal naar de kloten gaat. En hiermee zou dat allebei opgelost kunnen worden en dat zou betekenen dat de wereld dus meer naar een financieel systeem toe gaat groeien, waarbij de staatsobligatiemarkt van de Verenigde Staten in ieder geval niet meer het enige onderpand is en dus een minder significante rol in gaat spelen en dus dat in de plaats wordt genomen door neutrale assets. Want neutrale assets kunnen niet geseized worden. Denk aan die katalysator van de Russian war. Neutrale assets kunnen door iedereen gelijk worden behandeld. En dan kunnen ze zelf bepalen hoeveel ze daarvan op de balans zetten. En kan het ook niet afgepakt worden. Want dat is wat een neutrale asset in eigen beheer kan doen voor een land. Nou, en als je dan gewoon bewijs zoekt, dan zie je dat de foreign central banks transitioning towards gold. Dus je ziet op dit moment echt de ene grafiek naar de andere grafiek. Je ziet inderdaad van de jaren 70 dat ze allemaal heel veel goud op de balans hadden staan. En dat ze die juist aan het verkopen waren en inwisselden voor staatsobligaties van de Verenigde Staten. Want die waren op dat moment gewoon meer waard. Er was meer vraag naar. En de rente daarop was op dat moment hoog en aan het groeien. Want als meerdere mensen staatsobligaties kopen, dan gaat de vraag daar natuurlijk van omhoog. En dat betekent dus dat de prijs daarvan ook omhoog gaat. De rentes gaan dan wel een beetje naar beneden. Maar omdat de prijs omhoog blijft gaan, presteert die beter dan goud. Nou, en als je dan kijkt naar deze grafiek, dan zie je inderdaad wederom dat vanaf 2015 dat een beetje geshift is. En zie je nu dat de reserves op de balans van de centrale banken in goud aan het toenemen is. En dat betekent ook dat dus nu weer het onderpand ten opzichte van de uitstaande hoeveelheid valuta, units, dat ook weer aan het toenemen is. Dus de gold coverage ratio, zoals dat heet, is weer aan het toenemen. En dat betekent dus dat ten opzichte van de hoeveelheid geld in omloop, moet er meer goud op de balans staan. De gold coverage ratio of de M2 is aan het groeien. Dus dat betekent dus dat meer en meer landen het weer als onderpand gaan zien van hun uitstaande fiat valuta's. En als je dan even nadenkt, want sommige mensen willen natuurlijk gewoon liever cijfers horen. Als je dan gaat kijken van gold bull markets comparison, dus als je gaat kijken naar de meest recente bullmarkt van goud. Dat is dus die in de jaren 70 tot de jaren 80 en dat is die van 1999 tot 2011. En als je die dan over de huidige bullmarkt legt, dan zouden we uit kunnen komen op een goudprijs van $16,000 per ounce. Nogmaals, we zitten nu op vlak boven de 3000. En wij zeggen dit al vanaf het moment dat we op $1,700 per ounce zitten. Dus voor de mensen die luisterden naar dit onderwijsstukje, die hadden al lang verdubbeld met hun simpele investering in goud. Maar de verwachting is dus dat als deze financial reset voortzet, dat alleen al in de boelmarkt van goud komt hij op 16.000. En Luke Roman, een expert, die zegt zelfs dat voor China en voor de Verenigde Staten het zelfs beter zou zijn als hij nog verder omhoog gaat naar $22,000 per ounce. Oké, deze cijfers zijn niet hard over te nemen. Het is geen investeringsadvies. Het is alleen even om je te laten beseffen dat het niet alleen een quote-unquote boelmarkt van goud is, maar dat het echt een financiële transitie is die gaande is. Het is echt een wealth transfer van fake money naar real money. En dan kom je natuurlijk op de conclusie uit dat het ook niet alleen goud is. Want White House says gold reserves may be used to purchase bitcoin. Als je de afgelopen tijd ofwel lid bent geweest van de BNC community, ofwel flink jezelf hebt verdiept in alles wat er gaande is binnen het financiële systeem, maar ook binnen de United States government, dan weet je dat zij alles op alles hebben gezet om een meer positive view richting bitcoin te realiseren. En dat ze zelfs een bitcoin strategic reserve lijken te willen gaan aanleggen. Tot op dit moment vooral talks en weinig actie. Maar het feit dat dit wel, dat er zo'n groen licht hangt rondom bitcoin, ja, moet jou denk ik wel achter de oren krabbelen, want de data ligt er ook niet om als het gaat om bitcoin. Dus goud heeft goed gepresteerd, maar bitcoin is zoals altijd weer alles aan het outperformen. En als je dan kijkt naar dit fantastische overzicht van Jesse Myers, die daar heel veel researchuren in heeft zitten, dan weten wij dus dat de totale hoeveelheid geld in de vorm van financiële markten is het alweer significant toegenomen. En daardoor moeten we ook updaten. Dus er was zo'n 900 triljoen in Amerikaanse dollars in totaal in de wereld aan kapitaal. Maar dat is inmiddels al 1000 triljoen geworden. Dus je moet echt beseffen dat elk jaar de totale taart groter wordt door die schuldcreatie en door die hoeveelheid geldcreatie. En dat betekent dus dat geld wat extra gecreëerd wordt, dat is natuurlijk inflatiegevoelig. Dus dat zoekt altijd een plek op waar het beter behandeld wordt om zijn waarde te behouden of zelfs toe te laten nemen. Nou, dan heb je verschillende markten. Dan heb je gewoon, je kan het opslaan in money, in fiat valuta's of in andere fiat valuta's. Je kan het opslaan in staatsobligaties. Je kan het opslaan in vastgoed. Je kan het opslaan in aandelen. Je kan het opslaan in kunst. of in dingen die je kunt verzamelen. Je kan het opslaan in goud en je kan het opslaan in bitcoin. Nou, wat zie je dus, is dat dus die markten van de hardere vormen van geld, zoals goud en bitcoin, die groeien in verhouding sneller dan aandelen, vastgoed, staatsobligaties en fiatvaluta's. Dus de totale taart wordt groter, dus alles wordt groter, maar bitcoin en goud groeien gewoon sneller. En dat maakt dus dat het voor jou extra interessant is om te kijken, oké, als dit dan inderdaad gaande is en we gaan naar een soort van nieuw financieel systeem toe, waarbij we hardere vormen van geld als onderpand gaan krijgen dan de staatsobligatiemarkt. En de totale taart, dus de totale financiële wereld, groeit sowieso, want het huidige financiële systeem is op schuld gebaseerd en overleeft alleen door nieuw geld en nieuwe schuldcreatie, anders ontploft het per definitie. En waar gaat dat geld dan als eerst naartoe? Voorheen ging dat gewoon naar staatsobligaties en naar de aandelenmarkt. Maar als je nu gewoon kijkt, en ik heb het hier op beeldmateriaal voor de mensen die kijken, dan zie je dat de meerderheid van dat geld, dus de grotere percentage van dat nieuwe geld, dat gaat richting hardere vormen van geld. Want je kunt hier zien dat de global assets growing at 6%, hè, dus in totaal per jaar is er 6% meer kapitaal. En bitcoin is in diezelfde periode gegroeid met 120%. Dus 6% meer geld, maar bitcoin is gegroeid met 120%. Nou, als je kijkt naar goud, 6% meer geld, maar goud is gegroeid met 35%. Kunst is evenredig gegroeid als de totale hoeveelheid kapitaal, ook 6%. Aandelen is iets sneller gegroeid met 8%. Maar goed, de totale geldhoeveelheid groeit in principe meer dan 8%, dan 6% per jaar hoor. Dus dat betekent dat aandelen eigenlijk gelijktijdig zijn gebleven of gelijk zijn gebleven met de hoeveelheid geldgroei. Vastgoed ook om en nabij. En staatsobligaties en geld, dus fiat valuta's, zijn zelfs gedaald. Dus dat is erg, erg belangrijk dat je dat beseft, hè? Want dan zou je dus kunnen zien dat hard assets growing, fiat assets shrinking on a relative basis. En dat komt natuurlijk ook omdat de taart van bitcoin ook nog een stuk kleiner is en het heeft absoluut de schaarste. Dus het feit dat het kleiner is, maar er kan niks van bij worden gecreëerd, betekent dat al het kapitaal dat daar naartoe gaat, natuurlijk sneller die prijs omhoog duwt. Want van andere zaken, zoals aandelen, ik bedoel, aandelen kunnen gewoon geprint worden door de board of directors. Vastgoed kan, er kan extra huizen gebouwd worden. Bovendien gaan er heel veel mensen dood de komende tijd ten opzichte van hoeveel mensen erbij komen. Dus ook dat wordt al met al lange termijn minder waard. Even als assetklas zijnde. Hè? Je hebt natuurlijk uitzonderingen. En goud, ja, die heeft zijn rol daar ook al opgepakt. Nou, en als je dan even terug naar bitcoin gaat kijken, hè, want wat is nou de reden waarom het nog niet als onderpand wordt gebruikt of wordt gezien door de meerderheid? Dan zeggen ze vaak, ja, bitcoin, weet je, dat heeft wel de eigenschappen van goud, maar het is veel te volatiel. Weet je wel, het beweegt veel te veel omhoog en omlaag en daardoor voelt het niet aan als een veilige haven en daardoor zien wij het dus ook niet als onderpand. Nou, fijn, als je hier gaat kijken, dan zie je een grafiek en dat is de sources van het IMF, dat is International Monetary Fund. En dit is volgens mij uit het rapport van JP Morgan. Die hebben geconstateerd dat de afgelopen 15 jaar was de volatiliteit heel hoog. De afgelopen 10 jaar in bitcoin werd het al minder. En als je kijkt naar sinds de spot bitcoin ETF is gelanceerd, is dat al onder de 50% gegaan. Dus de full index is onder de 50% gegaan. Even ter vergelijking, de S&P 500 index, de laatste was volgens mij rond de 25, 26. Nou, bitcoin is daar dus nu al naartoe aan het groeien. Dus qua volatiliteit wordt dat ook steeds meer en meer gezien als een betrouwbare asset om in te beleggen en investeren, waardoor het ook steeds meer als onderpand kan worden gezien. Dus, weet je, en jongens, het is pas net bezig, hè? Bitcoin bestaat pas 15 jaar, goud bestaat al 5000 plus jaar. Dus natuurlijk is goud een logischer onderpand voor de centrale banken en voor de meer traditionele financiële instituties. Maar voor de nieuwere generaties en voor de toekomst zal bitcoin onvermijdelijk gaan toegroeien naar die status van goud. En als je kijkt naar de taarten, dan zie je dat bitcoin nu pas 2 triljoen inneemt van de in totaal 1000 triljoen. Dus al gaan er maar een paar procenten naar bitcoin toe van die constante taart die toeneemt in credit en in fake money, ja, dan gaat bitcoin natuurlijk in waarde significant sneller omhoog. En dat hebben we net laten zien. Je ziet het eigenlijk al met feiten onderbouwd van 2023 tot 2025. Zie je dat bitcoin in zijn totaliteit significant groeit. He, volgens mij 323% gegroeid in amper 2 jaar tijd. En goud is in dat geval 63% gegroeid. En de rest amper groeit, of in ieder geval gedaald ten opzichte van de toename van de geldhoeveelheid. Nou, en dan weet je dat bedrijven, die zijn vaak eerder, hè, dat zijn dan de early adopters, dat zijn dan de bedrijven die hun nek uitsteken omdat ze deze trend zien en graag sneller en meer willen profiteren van de meer traditionelere entiteiten. Dus die stappen al eerder in. En dan zie je dat op dit moment al meer dan 70 publieke bedrijven Bitcoin op de balans hebben staan in een totaliteit van 720.000 bitcoins die al op de balansen staan van bedrijf. Van de totaal, in totaal 21 miljoen. Hè, dus dat is al bijna 1 miljoen. En dan moet je nog begrijpen dat er dus ook nog allerlei entiteiten zijn. Zoals BlackRock, hè, in de vorm van spot ETF. Die hebben bij elkaar ook al die ETF-issuers hebben bij elkaar ook al 1 miljoen op de balans staan. Dan zijn er nog heel veel landen die bij elkaar al heel veel bitcoin op de balans hebben staan. Dus al met al meer en meer institutionele adoptie van bitcoin die dat gebruiken als een onderpand of als een versterking van hun balans. Dus het is een duidelijke trend die gaande is, die we niet meer kunnen ontkennen. Daarnaast wil ik nog even het punt maken dat je dus nog Tether hebben, USDT, dat is een stablecoin. Binnen onze community hebben we hier al heel veel tijd aan besteed van wat nou de gameplan is van de Verenigde Staten om toch Bitcoin te adopteren, maar wel de USD, de United States Dollar Hegemony te behouden. Nou, daar zijn allerlei hypotheses voor te maken en die zijn ook best wel credible. Maar wat ik in ieder geval wil zeggen is op dit moment dat Tether, het bedrijf dat dus USDT's print, hè, dus de stablecoins die gelinkt zitten aan de dollar, of die gepakt zijn aan de dollar, dus de waarde van de dollar aanhouden, zij kopen met het geld dat zij ontvangen in ruil voor de USDT's, kopen zij staatsobligaties van de Verenigde Staten, waardoor de Verenigde Staten er baat bij hebben dat zij succesvol zijn. En met de winst van die staatsobligaties, of met een percentage van het totaal aan het geld dat zij verdienen, kopen zij weer bitcoin om hun eigen Tether mee te ondersteunen. Dus ze ondersteunen het met staatsobligaties en bitcoin. Dus bitcoin neemt meer en meer die rol van onderpand in met betrekking tot de dollar. Super interessant. Maar daarnaast, we hebben het hier over bedrijven en over nieuwkomers, die 21, wat een nieuw bedrijf is, en GameStop, dat is al een bestaand bedrijf, dat dan bitcoin op de balans wil zetten. Zij willen in samenspraak met Tether, willen zij dus zorgen dat bitcoin op de balans komt te staan. Nou, dan zie je hier een overzichtje van hoe ze dat doen. Ja, weet je, dit is een rabbit hole in and of itself, maar het betekent in ieder geval dat deze twee krachten elkaar versterken. Dus dat bedrijf 21 met de ticker XXI Capital, zij spelen samen om ervoor te zorgen dat dit nieuwe financiële systeem, die reset, uiteindelijk in hun voordeel werkt. Super interessant om te bedenken. En als je dan even een grafiek erbij pakt, hè, want we hebben het net over die taarten die dan aan het groeien zijn. Nou, dan heb je het eigenlijk niet alleen over nieuw geld, maar dan heb je het eigenlijk over de Global Liquidity Index. Hè. Je ziet online vaak dat men die twee door elkaar houdt, de M2 Money Supply en de Global Liquidity Index. Global Liquidity Index bestaat uit veel meer en dat gaat eigenlijk meer over de balansen van de belangrijkere centrale financiële autoriteiten. Hoe dan ook, op het moment dat die global liquidity toeneemt en uiteindelijk dus in de vorm van M2 money supply, dus echt de fiat valuta's, de spaargelden en rekeningen en rondzingend fiat valuta geld wereldwijd, als dat aan toenemen is, zie je dat inderdaad bitcoin die heel goed volgt. En dat betekent dus dat als jij je geld zet op het financiële systeem altijd blijft uitbreiden, dan zal bitcoin de fastest horse in the race zijn en al dat geld opzuigen, doordat het A op dit moment een hele kleine marketcapitalisatie heeft en dus ook minder geld nodig heeft om significant te groeien, en tegelijkertijd de eigenschappen heeft die goud ook heeft, waardoor het langzaamaan een rol als neutral asset kan innemen ten tijde van een financiële reset, waarin er dus veel spanningen zijn, veel onzekerheden zijn en landen dus elkaar minder vertrouwen, waardoor ze echt willen uitgaan van een neutral asset om hun balans te versterken en hun eigen fiat valuta te ondersteunen. Dus wat zijn nou de conclusies? Kort en krachtig, wacht nou niet totdat Bitcoin recht in je gezicht komt en denk van, oh shit, weet je wel, nou moet ik wel, en die prijs is nou, staat nu hartstikke hoog, moet ik nou wel of niet kopen, dan zie je het nog echt op de verkeerde manier. Weet je, Bitcoin is niet zozeer een investering, het is een nieuwe vorm van hard geld. Dus dat betekent eigenlijk dat als jij jouw waarde zelf ook echt waardeert. Hè? Je eigen tijd en energie waardeert in ruil voor het geld dat je ervoor ontvangt. Dat jij dat graag wil opslaan in iets dat dat ook waardeert. En dat is dan dus Bitcoin. En ik merk op dat weinig mensen hier nog tijd en energie instoppen. Dat ze allemaal denken, het zal mijn tijd wel duren. Of Bitcoin staat al te hoog. Of het is al een bubbel. Ik heb hem nou eenmaal gemist. Weet je, toen die staatsobligatiemarkt omhoog ging in de jaren 70, dachten mensen dat waarschijnlijk ook in de jaren 80 dat ze klaar waren. Maar die boommarkt, die duurde nog tot, nou, laat zeggen, 5-6 jaar geleden. Dus dat duurt gewoon 30, 40 jaar. En dat had dus ook als effect dat de vastgoedmarkt in een boommarkt van 30 tot 40 jaar terechtkwam. Omdat die rentes alsmaar omlaag kwamen. Waardoor natuurlijk de waarderingen van die huizen alsmaar omhoog gingen. Omdat er steeds hogere leningen konden worden uitgenomen om die huizen te kunnen kopen. Maar die tijd is nu gewoon min of meer voorbij. En omdat we ook meer in een, zeg maar, onzekere periode leven, vanwege uiteenlopende redenen, hebben meer en meer landen, entiteiten, behoefte aan een neutrale asset. En dat betekent dus dat jij als kleine entiteit, als familieentiteit, ook moet nadenken over hoe jij met jouw familiekapitaal omgaat. En dus Bitcoin hoe dan ook naar je toe komt. En de vraag is, ja, weet je, vang je hem of komt hij midden in je gezicht? En we moeten gewoon realiseren dat Dat er altijd sprake is van evolutie. We groeien als mens zijnde, we groeien als wereld zijnde, we worden steeds handiger, steeds beter, steeds vindingrijker. En daardoor is alles wat oud is, dat wordt op een gegeven moment vervangen. En dat kon je zien met de manier waarop wij communiceren, hè, van via steen naar papier naar digitaal. Je kon zien hoe wij energie verbruiken, hè, van de ouderwetse fossiele brandstoffen naar meer kernenergie en ook renewables en dat soort zaken. En dan heb je natuurlijk ook nog waarde dat voorheen werd opgeslagen in schelpen en in zout en later in goud, omdat dat meer indestructible was, en inmiddels in Bitcoin. Dus jongens. Ik denk dat we de conclusie kunnen trekken dat goud en Bitcoin inderdaad steeds meer een significante rol in gaan nemen in het huidige financiële systeem. En ja, je zou ook kunnen zeggen dat er al eigenlijk bewijs is dat goud op dit moment weer aan het toenemen is op de belangrijkere balansen van deze wereld. En dat Bitcoin voor de early adopter phase, zeker bij bepaalde bedrijven en bepaalde landen, op dit moment ook al geadopteerd wordt. Waardoor je eigenlijk niet meer eromheen kan. En dat als jij thuis zit en je hebt heel veel geld opgeslagen in eurotjes of in dollartjes of in wat dan ook. Dat je misschien eens achter je oren moet krabben en moet denken van, hey, wacht even. Als we voorheen een wereld hadden gebouwd rondom schuld en staatsobligaties. En die schuld die is te hoog en te snel en toenemend ten opzichte van de extra wereldwaarde. Dan gaat die schuld hoe dan ook een keer kapot. En is die schuld eigenlijk niks meer waard. Daardoor, omdat mijn fiatvaluta aan die schuld zit, wordt dat ook alsmaar minder waard. Zeker als ze het willen oplossen door die papiertjes te blijven printen. Wat nou als ik alvast wat van die waardeloze papiertjes opsla in iets wat mogelijk het nieuwe onderpand gaat zijn? In hoeverre is mijn leven dan beter in de toekomst? Nou, en dan denk ik dat die conclusie vrij snel gemaakt is. Dus ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Ik ga stoppen met delen. We hebben er denk ik een leuke podcast van gemaakt. En ik denk dat we kunnen concluderen dat de feiten in het voordeel spreken van deze hypothese. Dat zijn gewoon de feiten van vandaag. En als jij meer met die feiten wil doen, als jij denkt van, nou, ik ben wel getriggerd, dan moet je absoluut even op onze website kijken, Bitcoin Economics Unseen. Dus dat is BE, dan een minnetje en dan unseen.nl. En dan kan je absoluut even kijken, want we hebben verschillende vormen van dienstverleningen, waardoor je lekker lid kan worden op een laagdrempelige manier. Of misschien ben je een meer ervaren investeerders en wil jij ook met andere ervaren investeerders spreken, dan hebben we ook een premium waar we met elkaar dit gewoon wekelijks doornemen. En het wordt essentieel om op de hoogte te blijven van al deze informatie ten tijde van een wealth transfer. Absoluut essentieel op het moment dat we in een financial reset, als we in die fase leven, en dat duurt vaak zo'n 5 tot 15 jaar, als je de geschiedenis erop naslaat, in de afgelopen 1000 jaar is het meerdere keren gebeurd, dan weet je elke keer dat als jij te laat overstapt van het oude naar het nieuwe systeem, dat jij er niet goed vanaf komt. En dat je een hoop van je waarde verliest in dat quote-unquote oude systeem. En dat je waarschijnlijk weer op nul of opnieuw moet beginnen of gedeeltelijk opnieuw moet beginnen in dat nieuwe systeem. En waarom zou je dat doen als de informatie nu voorhanden is? En omdat het samen vele malen leuker is dan alleen, raad ik je echt aan om even bij ons op de website te kijken. Wij van WC1 zeggen jou dat BeUnseen.nl de place to be is voor de komende 10 jaar. Ook omdat je gewoon hele leuke mensen ontmoet en met elkaar dit, wat ik zeg, veel leuker is dan alleen. Hé jongens, dankjewel voor het kijken. Hopelijk, vergeet niet nog even te abonneren en te liken deze podcast. Dan denk ik dat je genoeg hebt gezien om weer een week vooruit te kunnen zonder mij. En als je niet genoeg gezien hebt, wat ik ook heel goed begrijp, lid worden en dan until we meet again. Bye bye.